Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Psalm 32, vers 1. Lezing vanmiddag is uit Lucas 18, de versen 9 tot en met 14. Lucas 18, vers 9 tot en met 14. Doen wij eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en ook met de Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4, de paragrafen 8 en 9. En na de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 95, het vierde vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met de Dordtse leerregels belijden wij, doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Dat er velen door de bediening des evangelies geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie, noch in Christus door het evangelie aangeboden zijnde, noch in God die door het evangelie roept en zelf ook die hij roept onderscheiden gaven meedeelt. Maar in degenen die geroepen worden, van de welke sommigen zorgeloos zijnde het woord des levens niet aannemen, anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste van hun harten. En daarom is het dat zij, na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof, wederom terugwijken. Anderen verstikken het zaad des woords door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld, en brengen geen vruchten voort, hetwelk onze zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad. Lucas 18, vers 9 tot en met 14. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de ander een tollenaar. De farizeer staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10den van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Gemeente, uw liefdegaven zullen worden ingezameld. De eerste rondgang is voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. En de deurcollecte straks is bestemd voor de jeugdbond. We gaan ook zingen uit Psalm 5, de verzen 1, 2, 5 en 12. Psalm 5, vers 1, vers 2, vers 5 en vers 12. Thank you. Gemeente, de tekstwoorden van onze overdenking voor deze middag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 18 en daarvan het 13e vers. Lucas 18, vers 13. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. Een zeer noodzakelijke en onder de heidenen zelfs een beroemde spreuk luidt: ken u zelf. De weg om te komen tot de kennis van de dingen die buiten ons zijn, voert in de eerste plaats naar een gedegen onderzoek van de dingen die binnen ons zijn. Want hoe ongepast zou het zijn dat een mens die geschapen is tot kennis, en wiens voortdurende bezigheid zijn moet om te trachten naar wetenschap, onwetend zou zijn in de kennis van zichzelf. En hoe kan hij die zichzelf niet kent beslissingen nemen in zijn leven, vooral in onverwachte voorvallen? Maar zo noodzakelijk de kennis is, zo zorgvuldig moeten wij ook zijn om de ware kennis te bekomen. Op dit punt zijn de meesten van de filosofen, die zoveel gesproken en geschreven hebben over de zelfkennis, afgedwaald. Zij wilden dat de mens het meest acht zou slaan op zijn gaven, volmaaktheden en uitmuntendheid boven de andere schepselen. Zij waren bezeten door de grootheid van dit leven, en daarom deden ze niets anders dan zich beroemen op de gaven die zij in zichzelf vonden. Zij noemden hun lichaam de kleine wereld en zagen zich als halve goden naar de ziel. En hier, meenden zij, moest de mens voornamelijk op letten bij het onderzoek van zichzelf. Zijn er groter hoogmoedigen geweest dan de grote filosofen? En van waar komen die hoogmoedige dwalingen in de theologie? Omdat velen christen werden die te grote filosofen waren. Zij wilden hun wijsbegeerte niet afzweren, maar trachten de geestelijke verborgenheden te schoeien op een wijsgerige leest. Daarom, wanneer de christelijke godsdienst zegt: ken u zelf, dan heeft zij daarmee een heel ander oogmerk, namelijk om de mens te vernederen en hem te leren niet hoe volmaakt, maar hoe gebrekkig hij is. Ken u zelf betekent dan: ken uw ellende. Zij leert u wel tot welk groot doel u geschapen bent en met welk een schoon beeld u was begiftigd, maar zij zegt ook meteen dat u van dat doel bent afgedwaald, dat het beeld geschonden is en dat u uw geluk verwisseld hebt voor rampzaligheid. Dit is het ABC in de school van Christus, waarmee men moet beginnen om volwassen te worden in Christus. Wieso zichzelf niet kent, die kent God niet, en God kent hem niet als de zijne. Wie met anderen dan zulke gedachten van zichzelf tot God bidt, die verkrijgt niet, want hij bidt niet zoals het behoort. Gemeente, om u zo te leren uzelf te kennen, zodat uw kennis u mag vernederen voor God, om zijn genade te zoeken met een nederig en verslagen hart, zullen wij u de tollenaar voorstellen. Deze toont dat hij zichzelf recht heeft leren kennen. Hij weet dat hij een zondaar is en ellendig. Hij weet ook waar een geneesmiddel te vinden is tegen het kwaad waarmee hij zichzelf besmet vindt. Wij zullen hier zien een voorbeeld van een christelijke nederigheid. Hier wordt gesproken over een tollenaar. We letten in de eerste plaats op wat hij doet wanneer hij komt om tot God te bidden. Ten tweede, welke woorden hij gebruikt, en ten derde de vrucht van zijn gebed en de reden daarvan. Er wordt gesproken over een tollenaar, ten eerste dus wat hij doet wanneer hij komt om tot God te bidden, welke woorden hij gebruikt en de vrucht van zijn gebed en de reden daarvan, waarna we met een woord van toepassing zullen eindigen. Ten eerste dan wat hij doet wanneer hij komt om tot God te bidden. We beginnen met de beschrijving van de man die Christus ons hier tot een voorbeeld stelt, want de slechtheid en verachtheid van deze man vormen een grote kracht van de gelijkenis. Hij was een tollenaar. Tollenaars waren mensen die de gewone tol en belastingen die de Romeinen het Joodse volk hadden opgelegd inzamelden. De tollenaren waren zeer veracht en gehaat door de Joden. Zij werden tot het meest goddeloze soort mensen gerekend. Tollenaren en zondaren worden altijd samen genoemd in de evangeliën. De Joden meenden dat Christus wel een onheilig mens moest zijn, omdat hij zich bevond in het gezelschap van de tollenaren. De fariseeën vroegen: waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? Een tollenaar te zijn was zoveel als verbannen te zijn van de mensen. Een anathema, een vervloeking te zijn. Matthäus 18, vers 17. Indien hij de gemeente geen gehoor geeft, zij hij u als een heiden en als een tollenaar. Het is niet zo dat het ambt van tollenaar ongeoorloofd is op zichzelf. Want als men de keizer moet geven wat des keizers is, en tol die men tol schuldig is, dan moeten er ook zijn die deze verschuldigde tol ontvangen en vorderen. Er waren echter twee redenen voor hun verachting. De eerste reden is dat de meesten onder hen onrechtvaardige mensen waren, die meer namen dan hun toekwam en het volk beroofden. De fariseer zegt immers in zijn gebed: ik ben geen rover, geen onrechtvaardige. En Johannes de Doper vermaande hen toen zij kwamen om gedoopt te worden: eist niet meer dan uw gezet is. Hij heeft niet gezegd: legt uw ambt neer, maar oefent het uit met recht en billijkheid. Zo'n tollenaar was Zacchaeus. Hij gaf de helft van zijn goederen aan de armen, en indien hij iets door bedrog had ontvreemd, dat gaf hij vierdubbel weer, naar de wet van de diefstal door God ingesteld. Maar de tweede en voornaamste reden van de haat van de Joden was dat de tollenaars als dienaars van de Romeinen de schattingen inden die de Joden aan de Romeinen betalen moesten. Zij waren slaven onder het Romeinse juk. Het allergrootste teken van hun slavernij was dat zij schatting moesten betalen. Zo kwam het dat zij met een dodelijke haat deze dienaars van de Romeinen vervolgden, die meewerkten aan het in stand houden van het slavenjuk. Zo iemand stelt Christus nu hier tegenover de vrome fariseer. De tollenaar ging ook op in de tempel om te bidden. Al sloten de fariseeërs de tollenaars uit hun gezelschap, zij konden hen niet uit de tempel sluiten. Al wilden zij hen niet horen spreken, zij konden niet beletten dat zij God aanspraken en door hem werden gehoord. Het is beter te vallen in Gods handen dan in de handen van mensen. God spreekt dikwijls vrij die door mensen veroordeeld worden en maakt zalig die door mensen verdoemd worden. Zo veroordelen mensen hen ter dood die leven moeten. De mens ziet het uiterlijke aan, maar met God gaat het zo niet. Petrus zegt in Handelingen 10, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in allen volgen is die hem vreest en gerechtigheid werkt, hem aangenaam. God ziet liever een verachte tollenaar in zijn tempel dan een hooggeachte fariseer. De tollenaar komt in de tempel om te bidden. Bidden is een van de heiligste werken van onze godsdienst. Een van de grootste waardigheden van een christen. Daar onderwint zich stof en as om te spreken met de Heere. Daar spreekt het schepsel met zijn schepper, een zondaar met de heiligheid zelf. Daar presenteert de mens zich aan God en legt hij zich voor hem open. Met één woord, de grootste gemeenzaamheid tussen God en de mensen is in onze gebeden. Welk een bedachtzaamheid behoort er te zijn als wij ons begeven om tot God te bidden. En welk een grote nederigheid betaamt een schepsel als het zijn schepper zou aanspreken. Gemeente, zie dit tot uitdrukking komen in het gebed van de tollenaar. Hij staat van verre. Wij zullen ons niet ophouden met de verdeling van de tempel, van het heilige der heiligen, het heilige en de voorhof. Wij zullen ook niet zeggen waar het geoorloofd was te komen en waar niet. Wij moeten in een gelijkenis alle onderdelen niet te veel uiteenrafelen. Anders leggen wij de gelijkenis op de pijnbank en we zouden hem geheel uit elkaar trekken. Het is een teken van zijn nederigheid dat de tollenaar tot God niet durft naderen. Hij toont daarmee dat hij overtuigd was van zijn onwaardigheid en dat hij wel wist welk een grote afstand er was tussen God en hem. Als een bedelaar een koning wil aanspreken, dan zal hij laten zien dat hij de ongelijkheid tussen hem en de koning eerbiedigt door een behoorlijke afstand in acht te nemen. Zo toont deze tollenaar dat hij weet welk een grote zaak het is om met God te spreken. Gemeente, het is het gevolg van de zonden dat wij ver zijn van God en dat wij tot de Here niet mogen naderen. Onze ongerechtigheden maken een scheiding tussen ons en onze God. Als er iets is waaruit men kan opmaken hoe gruwelijk de zonde is, dan is het hieruit dat door de zonde de band van vriendschap tussen God en de mens is gebroken. Is de zonde niet iets verschrikkelijks dat ze het hoogste goed, het allerbeminnelijkste voor een mens, zo afschrikwekkend en vervaarlijk maakt? Dat de mens gaat sidderen en beven als hij aan God denkt, dat hij tot God niet durft spreken en als hij spreekt altijd ver is van God, in wiens nabijheid hij vroeger verkeerde. Adam sprak zo gemeenzaam met God, maar zodra hij zondigde, verborg hij zich voor het aangezicht des Heren en wenste niets anders dan ver van God te zijn. Zo vreesden de kinderen Israëls God te horen spreken. En ze zeiden tegen Mozes, spreek gij met ons en wij zullen horen. En dat God niet spreekt met ons en wij sterven. Maar Noach en zijn vrouw meenden dat ze zouden sterven, omdat ze God hadden gezien. Zie, dat is de vrucht van de zonde, dat wij vervreemd zijn van God en ver van zijn tegenwoordigheid zijn geraakt. De Heere is een verterend vuur voor een zondaar geworden. En de zondaar is stro en stoppelen gelijk geworden. En zal zo iemand tot het vuur naderen? Deze tollenaar toont dat hij wel begrijpt wat de zonde doet. En dat hij overtuigd is van zijn onwaardigheid wanneer hij van verre blijft staan. Maar het bleef er niet bij dat hij overtuigd was van zijn zonde. Dat is maar het begin en de aanleiding tot de bekering. Hij heeft niet alleen een gevoel van zijn zonde, maar hij is ook beschaamd vanwege de zonde. Hij wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel. Hij wilde niet het minste teken geven van hoogmoed. Dit is het ware beeld van een mens die beschaamd is, dat hij zijn ogen niet op durft slaan. Maar dat hij naar beneden kijkt als teken van zijn nederigheid. Hiermee toont hij de beschaamdheid van zijn ziel vanwege zijn overtredingen. Hij durfde zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Hij was beschaamd dat hij God die in de hemel woont, vertorend had. Hij was beschaamd dat hij zich die schone woonplaats daarboven in de hemel door zijn zonden onwaardig gemaakt had. Hij kijkt naar de aarde waaruit hij genomen was en waarheen hij zou wederkeren. Het is onmogelijk dat iemand die een oprecht gevoel heeft van zijn zonden zich niet schaamt. Wanneer schaamt een mens zich? Wanneer hij iets gedaan heeft dat niet betaamt? Als hij zich onwaardig heeft gedragen? En is er iets wat een mens niet betaamt en wat een christen onwaardiger is dan de zonde? Door de zonde stelt een schepsel zich op tegen zijn schepper. Een christen is dan ondankbaar voor al de grote weldaden die hij van God heeft ontvangen. De zonde gaat tegen de wet der natuur, het getuigenis van het geweten en tegen het uitdrukkelijk bevel van God in. Het is het luisteren naar het ingeven van de duivel en het volgen van de lusten van de wereld en het vlees. Is er iets schandelijker dan dat iemand die naar Gods beeld is geschapen, het beeld van de duivel draagt, en dat hij die een kind van God behoort te zijn, een slaaf van Satan is? Dit alles is de zonde. Is er dan iets schandelijker dan de zonde? Is het een wonder dat een zondaar, die de zonde gevoelt, zijn ogen niet op durft te slaan naar de hemel? Schaamte is ook de vrucht van de zonde. Daarom moeten wij ons schamen als wij aan God denken of onszelf bezien omdat wij gezondigd hebben. Voor de zonde kon Adam zichzelf bezien zonder zich te schamen. Toen wist hij van zijn naaktheid niet af. Zodra hij had gezondigd en alleen maar zijn lichaam bezag, ondervond hij dat door de ongehoorzaamheid tegen God ook zijn lichaamsdelen bewogen tegen zijn wil. Daarom schaamde hij zich over zijn schandelijke naaktheid. Door de zonde zijn schaamte en schande over ons gekomen. En nu moeten wij ons allen schamen als wij bedenken wat Adam was voor de val en wat wij nu zijn. Gemeente, dat is ook een deel van de bekering. Zich schamen over de zonde. Voor zo iemand is er nog hoop om hem te brengen tot het haten en laten van de zonde. Paulus vraagt in Romeinen 6 vers 21. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? De apostel toont hier de onvruchtbaarheid van de zonde. Het zijn onvruchtbare werken der duisternis. Er blijft na de zonde niets anders over dan schaamte. Paulus zegt, waarover gij u nu schaamt. Eertijds had u een behagen in de werken van het vlees, maar nu is er schaamte. Hetzelfde horen we in Daniël 9. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, omdat wij tegen u gezondigd hebben. De Heere zegt in Jesaja 2 en Hosea 4, dat nadat hij hen door zijn plagen en straffen gebracht had tot het gevoelen van hun zonden, zij dan beschaamd zouden worden over hun offeranden en gruwelen, dat zij zelfs hun afgoden verbergen en verbranden zouden. En in Ezekiel 16 zegt de Heere tegen het afvallige Juda, dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn. In plaats van op zichzelf te vertrouwen, is hij dan beschaamd over zichzelf. En hij vindt niets wat hem kan rechtvaardigen voor God, of wat hij aandurft dragen in zijn gebed. Maar hij vindt alle redenen om zich te schamen voor de Heere. En zoals er op het gevoelen van de zonde schaamte volgt, zo volgt op de schaamte een hartelijke droefheid en een leedwezen vanwege de zonde. Dit was ook bij de tollenaar zo. Hij slaat op zijn borst. Dat is het toonbeeld van een radeloos mens die berouw heeft over iets wat hij gedaan of heeft of nagelaten. Het leedwezen over de zonde bestaat eigenlijk in een heilige droefheid, dat men zulk een goede en genadige God vertorend heeft. Het is een mishagen van zichzelf en een haat tegen de zonde die ons beroven van de gemeenschap met God, waarin onze gelukzaligheid bestaat. Dit is de droefheid die naar God is en die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Het is niet alleen een droefheid die God aangenaam is, maar die ook naar het beeld van God is. Want dat is een van de eigenschappen van God, een mishagen hebben in de zonde. De zetel van deze droefheid is het hart. Het is een bedroefde ziel, het is een berouwhebbend en zich bekerend hart. De mannen in Handelingen 2 werden verslagen in het hart. Het is een droefheid die het hart scheurt. Joël 2, scheurt uw hart. Dit leedwezen in de ziel is echter zo groot dat het dikwijls uitbreekt naar buiten en zo draagt God Ezechiël op: sla met uw hand, stamp met uw voet en zeg ach over al de gruwelen van het huis Israëls. Zo zijn de tranen van Petrus en zijn bitter wenen uitwendige tekenen van zijn inwendige droefheid. Zo zijn het vasten van de inwoners van Nineveh en het nederliggen in zak en as tekenen van hun vernedering voor de Heere. Echter, de diepste kern van de zaak zit in het hart. Scheurt uw hart en niet uw klederen, Joël 2. En reinig de handen, gij zondaars, en zuiver de harten, gij dubbelhartigen, Jacobus 4. De apostel Paulus somt in 2 Korinthe 7 zeven tekenen en vruchten op van de droefheid die naar God is. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want ziet, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naastigheid heeft het in u gebracht? Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles hebt gij uzelven bewezen rein te zijn in deze zaak. Die droefheid heeft eerst een grote ijver gewerkt met een mishagen van de zonde. Er is een bekommerdheid gekomen om niet weer in de strikken van de Satan terecht te komen. Vervolgens verantwoording, niet een verdediging van de zonde, maar een smeken om genade. Het gaat als bij kinderen die hun fouten bekennen voor hun vader en om vergeving vragen. Zij zeggen er evenwel toch bij dat zij niettegenstaande hun fouten de eerbied die zij aan hun ouders verschuldigd zijn niet hebben weggeworpen. Ja, onlust. Zij waren verdrietig en onlustig, verstoord op zichzelf omdat ze zo onachtzaam waren. Ja, vrees. Wanneer zij dachten aan wat ze verdiend hadden en hoe streng God is in het straffen van de zonde. Ja, verlangen. Een gewilligheid en bijzonder verlangen om zich te beteren. Ja, ijver om de bevelen van God te volbrengen. En het laatste teken is wraak, die de zondaar neemt op zichzelf als hij de vierschaar spant in zijn eigen geweten, zichzelf na het rechte onderzoek veroordeelt, zich neerwerpt en als de tollenaar hier doet, op zijn borst slaat. Wij letten in de tweede gedachte op welke woorden hij gebruikt. Maar eerst gaan we zingen uit Psalm 143, het tweede vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Psalm 143, vers 2. Maar het blijft hier nog niet bij. Deze tollenaar barst ook uit in woorden. Hij stort zijn ziel uit voor de Here. De woorden zijn de beste vertolkers van de gedachten van de ziel. En de belijdenis van zonde is het allerzekerste teken van het gevoelen van de ziel. Hij spreekt God aan en voor hem bekent hij dat hij een zondaar is. En hij begeert genade. God alleen kan de zonde vergeven. Hij is de wetgever die behouden en verderven kan. Aan hem kan men alleen de zonde belijden en van hem de vergiffenis ontvangen. De tollenaar gaat daarheen waar hij zijn moet. Niet bij de priester, niet bij de biechtvader, maar bij God. Daar legt hij zijn ziel open en zegt hij dat hij een zondaar is. Hij zegt niet dat hij nu en dan zondigt, maar hij is een zondaar. Een mens verkocht onder de zonde, geboren in zonde en besmet met dagelijkse overtredingen. Dit is alles wat hij van zichzelf kan zeggen. Ik ben een zondaar. Hij noemt geen lange lijst van zonden, maar hij toont dat hij van het hoofd tot de voeten in de zonde steekt. De verloren zoon zei, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben niet waard uw zoon genoemd te worden. Paulus noemt zich de grootste van de zondaren. De tollenaar bidt om genade en daarom brengt hij niets anders naar voren dan dat hij een gepast voorwerp van genade is, een arm zondaar. Hij zegt, wees mij genadig. In de grondtekst staat eigenlijk, wees verzoend met mij. En inderdaad, wie God bidt om genade, die moet hem bidden om verzoend te zijn in Christus. Want onze zonden maken vijandschap tussen ons en God. De zondaars zijn gehaat door God en zij haten God. Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. En daarom zijn wij vijanden van God, verzoend met hem door de dood van zijn zoon. Wie dan bidt om de vergiffenis van zijn zonden, die bidt om deel te hebben aan het bloed der verzoening. Hij bidt dat het bloed van het testament gesprenkeld mag worden op zijn ziel. Het bloed dat krachtig is tot vergiffenis van zijn zonden. Hij bidt God dat hij de genoegdoening van Jezus Christus wil aannemen en van vrede spreken tot zijn ziel. Dit begeert de tollenaar, dat God verzoend wil zijn met hem. Dan zal God zowel verzoend zijn met ons als wij met God. Zie daar het gebed van de tollenaar. Hij bidt om vergiffenis van zijn zonde. En om die te verkrijgen brengt hij niets anders naar voren dan dat hij een zondaar is. Dat betekent dat hij alles wat hij verwacht uit genade verwacht, zonder één van zijn verdiensten. Zo moet het gebed zijn. De twee voornaamste delen van ons gebed zijn de belijdenis van onze zonden en de begeerte naar genade. Zo zegt David in Psalm 32, ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere, en gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonden. En in Psalm 51, waarin hij bidt om vergiffenis van de zonde met Bathseba en Uria, rekent hij zich zondig reeds van de schoot van zijn moeder, om zich recht te vernederen voor de Heere. Hoe ernstig belijdt Daniel zijn zonden en de zonden van het volk. Wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn, o Heere. Hoor, o Heere, vergeef en doe het en vertraag het niet om uzelfs wil, o mijn God. En in Jesaja 63 horen wij, zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel uws ingewands en uw barmhartigheden? En in Jesaja 64, wij zijn allen als een onreine en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Wij alle vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Dat is nu de Heere aanroepen met een gebroken hart en hem bidden met een verslagen geest. Deze offeranden veracht de Heere niet. Het gaat bij God niet om de veelheid van woorden en lange gebeden. Men hoeft zijn gebeden voor God niet op te tellen en te menen dat wie het meeste gezegd heeft ook het beste heeft gebeden. In de onverwachte en korte beknopte gebeden van een nederig hart en de afgebroken zuchten van een angstige ziel heeft de Heere zijn welgevallen. Zo'n ziel had de tollenaar en het gebed uit zo'n hart was de Heere aangenaam. In de derde plaats letten wij nu op de vrucht van zijn gebed en de reden daarvan. Hij ging gerechtvaardigd naar huis toe, meer dan de fariseeën. Hier bleek de waarheid van Spreuken 28 vers 13. Die zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekend en laat zal barmhartigheid verkrijgen. De hoeren en tollenaars gaan u voor in het koninkrijk der hemelen. Hij was gerechtvaardigd omdat hij verkregen had de genade van de vergeving der zonden. Daarin bestaat onze rechtvaardigmaking, dat God ons onze zonden niet toerekent. Wel gelukzalig is de mens, die in de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. En dat is zo, omdat de Heere ons de gerechtigheid van Jezus Christus toerekent. Deze man gaat rechtvaardigd weg, dat is aangenomen in de genade van God en met de vergiffenis van de zonde. De fariseer meende dat hij rechtvaardig was en hij gaat ongerechtvaardigd naar huis. De tollenaar bekent dat hij een arme ellendige zondaar is en hij wordt gerechtvaardigd. Wie zichzelf veroordeelt, spreekt God vrij. Wie zichzelf vrij spreekt, veroordeelt hij. Waarom? Omdat wie zichzelf vernedert, verhoogd zal worden. Zij die zichzelf vernederen, hebben een diep gevoel van hun zonde. Zij spreken niet alleen met de mond over nederigheid, maar zij hebben een hart dat verslagen is. En zij beven voor Gods woord. Zij oordelen zichzelf de minste genade onwaardig en de grootste straf waardig. Wie zich zo ongeveinsd vernedert voor de Heere, die wordt verhoogd. En die wordt aangenomen in genade, die wordt gerechtvaardigd en zijn zonde wordt vergeven. Is dat niet een grote verhoging? Die gerechtvaardigd wordt door de genade van God, die ontvangt de aanneming tot kinderen, hij krijgt macht om een kind van God te worden. Een zoon van de Allerhoogste, een broeder van Christus, een gekochte door zijn bloed, een tempel van de Heilige Geest, een burger en erfgenaam van het Rijk der Hemelen. Wat is dat een grote verhoging? Dat is nu alleen voor hem die zich waarlijk voor God vernedert met een ongeveinsde belijdenis van zijn zonden en een hart dat hongert en dorst naar de gerechtigheid en naar de vergiffenis van zonden. Dat is de genade die God geeft aan de nederigen. Zo wordt het gebed van de nederigen verhoord. Zo verheft zich het hart van de mens voor zijn verbreking. Maar nederigheid gaat voor de eer. Spreuken 18, vers 12. Zingen we nu eerst uit Psalm 147, het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, vers 6.
Thank you.
Staan we nu stil bij de toepassing. Och, dat wij nu allen gesteld waren als deze tollenaar. Dat wij allen recht vernederd waren voor de Heere. Dat wij zo mochten naderen tot de tafel des Heeren, zoals hij in de tempel kwam. Dat wij alle eens wisten hoe ver wij door onze zonden vervreemd zijn van hem. Hoe beschaamd behoren wij te zijn dat wij hem zo vertorend hebben. Hoe groot moet ons leedwezen dan zijn en hoe nodig is ons de genade en verzoening van God in Christus Jezus. Gemeente, er is niemand onder ons die het minder nodig heeft dan de grootste tollenaar en zondaar. De rechtvaardigste valt zelfs 7 maal op een dag. De engelen zelfs bedekken hun aangezicht als zij God toespreken. Zie, op zijn heiligen zou hij niet vertrouwen. En de hemelen zijn niet zuiver in zijn ogen, Job 15, vers 15. Hoe noodzakelijk is het dan voor ons dat wij ons vernederen voor de Heere, wij die onrein zijn van lippen en die de ongerechtigheid indrinken als water. Deze tollenaar zal menig een beschamen in de dag van het oordeel, die nog niet waarlijk vernederd zijn. Wij menen dat wij God al heel nabij zijn en dat het al goed staat tussen hem en ons, maar wij zijn niet genoeg overtuigd van onze zonden. Wij denken dat wij een goed geweten hebben, omdat het ons niet veroordeelt, maar het geweten is in slaap gewiegd door de zonde en bij velen als met een brandijzer toegeschroeid door de gewoonte om te zondigen. Zij zijn zo gewoon om te zondigen dat zij menen dat het zo hoort. Dan lijkt het geen zonde meer. Zij noemen de duisternis licht en het kwade goed. Wij beelden ons met de Joden in Deuteronomium 29 in: ik zal vrede hebben wanneer ik schoon naar mijn harte goeddunken zal wandelen. Wij willen niet overtuigd zijn van de zonde. Wij keren onze nek toe aan onze bestraffers. En wij menen dat hij ons ongelijk aandoet die ons onze zonden voor ogen stelt. Wanneer Johannes de Doper tot Herodes zegt dat het niet geoorloofd is de vrouw van zijn broeder te hebben, dan moet hij dat met de gevangenis en met de dood bekopen. Gemeente, waar is de schaamte over de zonde? Wij zondigen met Absalom in het volle licht van de zon. Sommigen schamen zich voor God nog voor de mensen. Zij spreken hun ongerechtigheid vrij uit met die van Sodom. Zij roemen in hun schande en hun monden zijn trompetten van hun boze daden. De hoererij, de dronkenschap, het vloeken en zweren is geen schande meer onder ons. Het is een roem en een eer geworden. En wie zulke zondaars bestraft, zal eerder zelf beschaamd staan over de onbeschaamde antwoorden van de zondaar, dan hen tot bekentenis en schaamte te brengen. Is dit niet de ogen van Gods heerlijkheid tergen? En wie zich mogelijk schaamt voor de mensen, die schaamt zich voor God niet, voor zijn zonde. Waar is nu leedwezen, berouw en droefheid naar God onder ons te vinden? Gods straffen, nog zijn weldaden, zijn krachtig genoeg om zo'n stenen hart te vermurwen. Het is met ons, waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zoudt des afvals des te meer maken, Jesaja 1, vers 5. Gods bezoekingen verharden ons en wij verachten de langmoedigheid, niet wetende dat die ons tot bekering leidt. Maar naar onze hardheid en ons onbekeerlijk hart vergaderen wij onszelf toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, Romeinen 2. Het is wel waar, wij laten nu en dan wel eens een enkele traan. Wij roepen als wij in nood zijn wel eens uit: Heere, wees mij zondaar genadig. En dan menen wij dat wij al zeker zijn en dat onze zaligheid vaststaat. Maar het raakt ons niet eens aan het hart. Wij bidden wel dagelijks of God ons onze schulden wil vergeven, maar wij zeggen dat maar uit sleur, uit gewoonte. Het komt niet voort uit een hart dat hongert en dorst naar de gerechtigheid. Het komt zo flauwtjes voor de dag, alsof wij vreesden dat God ons gebed zou verhoren. Velen zijn er die bidden om hetgeen zij niet willen hebben. Zij bidden om de geest der heiligmaking en toch beminnen zij de zonde. Zij bidden, vergeef ons onze schulden, en zij vergeven hun naasten niet, maar leven met hen in haat en nijd. Zo tonen zij dat zij om Gods vergiffenis weinig bekommerd zijn. Zij bidden God dat Hij verzoend wil zijn met hen, maar zij willen niet verzoend zijn met hun naasten. Zij willen God wel dienen en hen te vriend hebben, maar zij willen ook de vriendschap van de wereld hebben. Is dat een droefheid naar God, als men zich vermaakt in de zonde? Is dat een onberouwelijke bekering, om een leven te leven waar geen beterschap op volgt? Of huichelt u als Jacob, die als het niet naar zijn zin ging, op bed ging liggen en zich kleedde in zak en as? Zijn lichaam was uiterlijk wel vernederd, maar zijn hart was niet vernederd voor de Heere. Zijn dat niet tranen van Esau, die geen plaats van berouw vond? Gemeente, wat zal het einde van al deze dingen zijn, als wij tegen onze belijdenis, tegen onze geloften aan God, gedaan op ons ziekbed, de oude weg weer gaan en met de gewassen zeug weer wentelen in het slijk van de zonde? Niet al zo, laat ons wederkeren tot de Heere. Laat ons zijn aangezicht vroeg zoeken. Misschien zal Hij zich tot ons keren en ons genadig zijn. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En nu, wat eist de Heere van u als recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God? Micha 6. Vernedert u dan onder de machtige hand des Heeren. Werpt u neer aan zijn voeten, met uw aangezicht in stof en as, en wacht op de Heere en zijn genade. Laten wij ons eens terdege gaan onderzoeken, als wij in onze binnenkamer zijn, en onze deuren zijn gesloten achter ons, en wij willen gaan spreken met God, die boven woont in de hemel. Laat dan de innigste gedachten van onze ziel eens gaan over onze onwaardigheid. Laten wij onze zonden eens terdege overdenken, opdat wij weten mogen wat wij tot God zullen zeggen. En als wij de grootheid van onze zonden zien, dat dit ons dan te meer opwekken om met ijver God te bidden om zijn genade. Dat onderzoek moet noodzakelijk voorafgaan aan ons gebed. Onderzoek daarom uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf opdat u met een vast vertrouwen des harten en verzekerdheid tot God mag spreken. Christus draagt Johannes op om aan de gemeente van Efeze te schrijven: gedenkt van waar gij zijt uitgevallen en bekeert u. En doet de eerste werken en zo niet, ik zal u haast bijkomen en zal uw kandelaar van uw plaats weren indien gij u niet bekeert. Bedenk ook dikwijls welk een groot goed u verloren hebt door de zonde, hoe ver u van God bent afgedwaald, welke verwijdering er is gekomen tussen hem en tussen u. Toch moet u met hem nauw verenigd zijn om gelukzalig te wezen. U vindt in plaats van de goddelijke kennis niets anders dan blindheid en duisternis in uw verstand. U vindt een verkeerde wil, ongeregelde hartstochten. Uit uw hart komen boze bedenkingen voort en uw lichaam gehoorzaamt de beweegredenen van uw ongeheiligde ziel. Welk gebod van God hebt u niet overtreden door gedachten, woorden en werken? Hebt u de dreigementen van God niet in de wind geslagen? Hebt u zijn genade en weldaden niet veracht en met voeten getreden? Waar zijn de beloften van een beter leven gebleven? Met één woord, van het hoofd tot de voeten is er niets geheels aan ons. Hebben wij dan geen redenen genoeg om ons te vernederen voor de Heere, om te beven en te sidderen als wij zullen naderen tot Hem, om van verre te staan met de tollenaar en niet te durven naderen tot zo'n verterend vuur? Hebben wij geen redenen om ons te schamen over onze schandelijke naaktheid en over de menigte van onze overtredingen? Zouden wij wel op 1000 vragen één kunnen antwoorden? Zouden wij kunnen staan voor God, indien Hij met ons in het gericht ging, zonder neergeslagen ogen en een beschaamd gezicht? Werden wij eens echt geraakt met een levendig gevoel van onze zonden, dat wij eens gevoelden niet alleen met neergeslagen ogen, maar met neergeslagen zielen onze grote schuld? Gevoelden wij eens niet slechts het schaamrood op ons gezicht, maar een schaamte en angst en benauwdheid in ons hart? Laten wij bedroefd zijn om onze zonden. Laten wij op onze borst slaan en uitroepen: o, wee ons dat wij zo gezondigd hebben. Als al ons hoofd van water en onze ogen fonteinen van tranen zijn, wij zouden de grootheid van onze zonden niet genoeg kunnen beschrijven. Als zwommen wij in onze tranen en zouden wij ons bed nat maken met tranen, zoals David, dan zouden wij de maat niet te buiten gaan. Wij mochten wel roepen naar de hemel, want onze zonden zijn schreeuwende zonden. Hun geroep is gekomen in de oren van God. Maar laten wij oprecht bedroefd zijn met een droefheid naar God. Geen droefheid van tijdelijke aard, niet om de straf op de zonde, maar een droefheid uit een mishagen van en haat tegen de zonde, opdat die droefheid in ons zal werken een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Ga dan zo tot God. Zeg dan: o God, wees mij zondaar genadig. Bid hem dat hij uw ongerechtigheden niet wil gadeslaan, uw zonden nimmer meer wil gedenken en ze werpen in de diepte van de zee, ze uitdelgen uit zijn boek. Dat hij van vrede wil spreken tot uw ziel. Bid maar om een druppel van het bloed van de verzoening van Jezus Christus. Bid maar om een deel te hebben aan zijn offeranden. Houd aan met zulke gebeden. Klop, opdat u mag worden opengedaan. Laat hem niet gaan voordat hij u zegent. Doe geweld op de poorten van de hemel. Verzoen u met uw naasten. Zeg de wereld uw vrede en vriendschap op. Verklaar de oorlog aan de zonde, de duivel en uw vlees. Verzoen u met God en leg alle vijandschap tegen hem af. Laat af van kwaad doen. Leer goed doen. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Dan zal het met u gaan als met de tollenaar. Hij ging rechtvaardig naar zijn huis. De Heere is nabij de gebrokenen van hart en hij behoudt de verslagenen van geest. Kon een tollenaar gerechtvaardig naar huis gaan? Kon een Petrus die zijn meester verloochend had en een Paulus die de gemeente van God vervolgd heeft in genade worden aangenomen? Laat ons dan niet wanhopen. Al zijn onze zonden groot, gruwelijk en menigvuldig, u moet nooit door de droefheid verslonden worden en u moet u wachten voor wanhoop en zorgeloosheid. Het ene oog moet altijd zien op onze zondige onwaardigheid en het andere op Gods genade en barmhartigheid. U mag God herinneren aan zijn beloften, ja aan zijn beloften met een eed bekrachtigd: zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Ezekiel 33. De deur van genade staat open. Jezus Christus staat met open armen en roept: komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven. Matthäus 11. In Christus Jezus hebt u vrijmoedigheid om tot God te gaan. In hem bent u nabij geworden, in hem kunt u burgers van de hemel worden en de hemel aanzien als uw stad en vaderland. Hij is gekomen om de zondaren zalig te maken. Hij is de medicijnmeester die de ergste ziekten geneest. Hier is dan de balsem in Gilead voor uw ziel. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Bekeer u, Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geloof het evangelie. Houd het voor een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Beleid dat u een van de voornaamsten bent. En ga zo in volle verzekering des geloofs, met vrijmoedigheid, tot de troon der genade. Om barmhartigheid te krijgen en genade te vinden. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Amen. Slotzang zijn het tweede en het derde vers van Psalm 116. Psalm 116, vers 2 en vers 3. Zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.